Dit verhaal is een verkenning over de psychopaten en de narcisten. En de algemene titel die ik daarvoor heb is Ontkoppelde mensen. In het Engels heet dat alienation. De mensen die vervreemd zijn. De verlorenen. En de titel in het Engels is 4D alienation. Vierdimensionale ontkoppeling, vervreemding.
Vierdimensionale?
Ja, want er zijn... op een gegeven moment zag ik een relatie in de manier waarop die ontvreemding of die ontkoppeling plaatsvindt in mensen.
In één en dezelfde mens?
In verschillende mensen, in soorten mensen.
Ja.
Maar het is ook in één mens. Dus ik zal eerst praten over die categorisatie van die ontvreemding, hoe de mensen de weg kwijtraken.
Ja.
Daarna, dus dat is dan de categorisatie, daarna kan ik dan praten over de manier waarop mensen in hun interactie ontkoppeld raken. Daarna kan ik dat koppelen aan de manier waarop dat in cellen gebeurt.
Oh.
Hoe in cellen die de kluts kwijtraken, hoe ziekte ontstaat.
Oh, ja.
En dat is het werk van de fysioloog Bert Verveen. En dan kan ik tot de kern komen van de ontkoppeling. En dat is dat er in mensen traumatische herinneringen zijn, onverwerkte ervaringen, die in hun geheugen zitten en dus ook in hun lichaam.
Onbewust.
Weggedrukt zijn en daardoor onbewust.
Ja.
Het begint ermee met die categorisatie, want op een gegeven moment zag ik dat in de manier waarop ik naar de mens en de mensheid kijk, daar werk ik met de relatie tussen een individu, een relatie tussen individuen, een groep of een ring of een kring van mensen en de mensheid. En in de meest simpele manier is dat te beschrijven dat het individu wordt voorgesteld als een punt. Een relatie als een lijn tussen twee punten.
Ja.
Een groep als een driehoek met een ring of een kring, of met drie mensen bij elkaar. En de mensheid als vier punten in een tetraeder.
Ja.
In een vierhoek. En als je dan kijkt naar de geometrie van die relaties, dan zie je dat een individu is een punt, dat is nuldimensionaal. Een relatie is een lijn, dat heet eendimensionaal. Een ring of een driehoek is een vlak, dat is tweedimensionaal.
Ja.
En een tetraeder is een volume, dat is driedimensionaal. Vandaar dat ik dat dan beschrijf als de vier dimensies van ontkoppeling. Een punt, een lijn, een vlak en een volume. Want het gaat dan over het individu, de relatie, de groep en de mensheid. En dan de ontkoppeling, en wanneer mensen ontkoppeld zijn, wanneer ze dat in zichzelf doen en de rest heeft er geen last van, om het zomaar te zeggen, dat is dan in principe autisme. En mensen die staan op zichzelf, die trekken zich van anderen niks aan.
Dat is onbewust.
De autisme.
Ja.
Dus die leven in hun eigen wereldje.
Ja, mensen doen ze onbewust. Als er een komt.
Ja, dus ze doen het allemaal onbewust. De oorsprong is onbewust en de rest is compensatiegedrag. Bij de autist merken dat niet. Want in hun compensatiegedrag hebben ze gewoon gezegd van alle andere mensen, daar trek ik me verder niks van aan.
Ja.
Dus de rest van de mensen kan eigenlijk geen contact met ze maken, die krijgen geen respons. En dat respons, daar kom ik dan zo meteen weer op. een narcist die doet dat in een relatie met anderen. Dus een narcist, die hebben dan, dat heet in het Engels narcissistic entitlement. Die vinden dat ze recht hebben op dingen.
Oh.
En je hebt ook de narcistische krenking. Dat zijn mensen die erg boos worden als ze zich gekrenkt voelen. En dat houden ze vast en dan blijven ze tijden mee doorgaan. De Romeinen in hun moord op iedereen die de Romeinen ooit aanviel, is een voorbeeld van narcistische krenking. En narcisme, dat is van de mythe van Narcissus. Iemand die zijn eigen schaduw niet wilde zien, ja, maar die aldoor in de reflecties keek. Dus narcisten doen niet aan zelfbespiegeling, maar ze spiegelen wel alle anderen. Ja, dus ze weerkaatsen alle andere mensen en geven andere mensen daarmee het gevoel dat er iets is wat koppelt. En misleiden daardoor mensen, en ze doen dat met opzet of ter zelfverdediging, omdat ze niet in zichzelf willen kijken, want daar is iets waar ze niet naar willen kijken, want dat doet zoveel pijn als ze daarheen zouden gaan. Dus narcisten manipuleren relaties, geven valse afspiegelingen, misleiden anderen, want ze zijn in feite niet gekoppeld aan zichzelf, ze zijn niet bij zichzelf. De psychopaat, die doet datzelfde, maar niet één op één, maar die doet het in groepen. Dus de psychopaat, dan krijg je dat beeld van een driehoekrelatie. Dus psychopaat zit daarin en die heeft een relatie met verschillende mensen. Maar als je een relatie hebt met verschillende mensen, dan is sowieso in relatie met iemand anders is een gedeelte van die interacties onbewust. Want een gedeelte kan jij bij, een gedeelte kan je niet bij. Maar in een relatie met drie mensen minimaal, ja, dan heb je dat tussen die twee andere mensen is een uitwisseling waar je niet bij kan. Waar je niet op kan inspelen. En dat is dus een onbewust gedeelte van die interactie in die groep, in die kring, in die driehoek van mensen. Een psychopaat die weet dat en die speelt mensen tegen elkaar uit. Die geeft mensen een interpretatie over anderen, waardoor ze in zichzelf ontkoppeld raken van die anderen. In plaats van dat ze een gesprek hebben met die anderen van hoe zit dat, geloven ze de psychopaat die ze gemanipuleerd heeft om iets te geloven. En dat hele COVID-verhaal met de kranten en alles is een typische psychopatenmanipulatie. Het geven van valse informatie, zodat mensen hun eigen informatie niet meer opzoeken. En om ze op die manier te kunnen. Dat is bewust. Dat is bewuste manipulatie. Maar de motivatie en de drijfveren ervan zijn onbewust. En wat je in een psychopaat ook ziet, in een narcist ook, in een sociopaat ook. Ze kunnen als het ware navigeren op dat niveau van de complexiteit van de interactie. Dus een individu in zichzelf is bewust. Die kan bewust kiezen voor wat hij doet. In een relatie is de keuze onderbewust, want iemand anders kan meekiezen. In een groep is dat onbewust. Want er zijn mensen die meekiezen waar je geen weet van hebt. En dan in de mensheid is dat buitenbewust. Want er zijn meer mensen waar je weet dan je weet van hebt. En er zijn dus meer keuzen waar je geen weet van hebt. Dus die dimensies van die relaties, punt, lijn, vlak en volume. Nuldimensionaal, eendimensionaal, tweedimensionaal en driedimensionaal. Die zijn ook gekoppeld aan bewust, onderbewust, onbewust en buitenbewust. En de autist die werkt dus in het bewuste. De narcist, die werkt vanuit dat onderbewuste. Dus die werkt voor een groot gedeelte vanuit reflexen. De psychopaat, die werkt met reflexen. Die werkt in het onbewustzijn. Maar een groep is ook onbewust.
Ja.
Dus de psychopaat, die werkt op het onbewuste samenspel van mensen. Een sociopaat, die zit nog een laag dieper, die werkt op het buitenbewuste van mensen. Dus die manipuleert niet alleen wat ze geloven, maar ook de voorwaarden waarom ze dat geloven. Dus dat is de korte samenvatting van die indeling van die vier soorten van ontkoppeling. De autist, die in feite bewust is van wat hij doet en in zichzelf dat doet als een punt, nuldimensionaal. De narcist, die dat in een relatie doet, en een relatie is een onderbewuste interactie, dus die werkt ook vanuit dat onderbewustzijn, manipuleert vanuit dat onderbewustzijn, is dus ten dele bewust van het onderbewustzijn, maar dat komt doordat hij niet meer bewust van zijn eigen bewustzijn. De psychopaat, die doet datzelfde in het onbewuste. Een groep is een relatie van relaties. Dat is meer complex dan mensen kunnen begrijpen, dat is onbewust. En de psychopaat, vanuit zijn gedachten, vanuit zijn verdrongen gedachten, heeft geleerd om met die onbewuste reflexen te werken en mensen daarmee te manipuleren in een vlak, tweedimensionaal. En de sociopaat, die doet dat met iedereen. Die is zo ontkoppeld dat hij in feite naar iedereen toe manipuleert, omdat dat het aanvallende verdedigingsgedrag is. Dan kan ik daar vandaan doorgaan naar die beschrijving van maar wat is er dan ontkoppeld tussen mensen? En dat gaat dan straks terug naar wat is er ontkoppeld binnen die mensen. Die ontkoppeling tussen mensen is altijd gebaseerd op de ontkoppeling binnenin mensen. Dus binnenin mensen is een gedeelte waar ze niet meer bij kunnen, waar ze niet meer bij willen. In zichzelf, klopt. En dus in zichzelf is er een herinnering die ze niet hebben kunnen verteren. Het is als een stuk onverteerde ervaring.
Ja.
En die wordt dan niet opgeslagen in hun darmen, in hun maag, maar in andere organen, in het lichaam. En dat wordt opgeslagen als geheugen, als elektronische, elektromagnetische informatie. Dus als je kijkt in het lichaam, ons verleden is niet achter ons of voorbij ons. Het verleden kunnen we niet bij, het verleden bestaat voor ons niet meer. Maar wat we wel hebben is een plaatje van wat er gebeurd is ooit. En dat staat opgeslagen in ons geheugen. Dus terwijl we door het landschap reizen, maken we als het ware een film van alles wat we ervaren hebben. We slaan dat op in ons lichaam. Dat is het geheugen, dat zit in het midden van het brein zo'n beetje. Maar ook verdeeld in het lichaam, met de manier waarop het lichaam daarin betrokken was. Dus het verleden zit niet buiten ons, maar het verleden zit binnenin ons. Dus het verleden is niet iets waar we niet bij kunnen. Maar het verleden is wat in ons geheugen zit, waar we bij kunnen.
Ja.
Maar we moeten leren om daarmee om te gaan. Sommige mensen die hebben dan stukken van hun verleden niet kunnen verwerken. Onverteerde ervaringen zitten nog ergens in hun lichaam. En dat borrelt en brobbelt dan in hun lichaam, maar ze kunnen het niet verwerken. Het lichaam kan er niks mee, het lichaam moet dat opslaan, want het is vastgehouden om later te verwerken. Het wordt later niet verwerkt. Dus daar zit een stuk dat opgesloten zit in het lichaam en afgeschermd wordt in het lichaam, om te zorgen dat het lichaam daar geen last van heeft. Soms gaat dat niet goed en werkt dat voor het lichaam niet. En dan krijg je dat die traumatische herinnering leidt dan tot ziekte of verziekingen. Bijvoorbeeld kanker ontstaat uit dat soort opgeslagen verleden.
Oh, ja.
Annarieke Geert Hamer in Duitsland, die heeft ook gekeken naar de verschillende soorten kanker. Waar dat in het lichaam zit. Hoe dat te maken heeft met relaties naar de omgeving. Dat heet dan de chakras, het chakrasysteem. En hoe dat te maken heeft met verschillende soorten verlies, ontkoppeling.
Oh.
Dus mensen die verlies hebben van naasten, die krijgen dan testikelkanker of borstkanker. Of eierstokkanker.
Ja.
En op die manier hebben al die chakras, al die orgaanklieren, dus al die organen, die hebben een relatie met de manier waarop we gekoppeld zijn naar de omgeving. Maar als we ontkoppeld raken van de omgeving, dan is dat orgaan dat normalitair die koppeling verzorgt, in de problemen gekomen. En die moet dan ineens een stuk herinnering vasthouden wat hij niet kan verwerken. Dat staat opgeslagen ergens in dat gedeelte van dat orgaansysteem in het lichaam. En omdat het opgesloten is, afgesloten is, ontkoppeld is, heette dat vroeger hel. Hel. Want het woord hel in het Engels komt van helling off. En dat is isoleren, afzonderen. Op dezelfde manier als het woord voor hel in Frans, enfer, komt van enfermer, afsluiten, isoleren. Dus dan heb je zo'n stukje afgesloten herinnering in ons lichaam. En dat is dan afgesloten door een afschermschild. En die herinnering die zit als het ware op slot in ons, als in een soort diepvries. Die staat buiten de tijd, die beweegt niet meer mee, die wordt niet verteerd, daar kan niks mee. Het verstoort het lichaam, dus dat wordt in de diepvries gezet. En in de diepvries daar zit zo'n isoleerschild omheen. En om dat isoleerschild op zijn plek te houden, zit daar een motor bij om die diepvries koel te houden. En dat afschermschild en die ronkende motor en dat energiegebruik van die diepvries, dat heet dan vage vuur.
Ja.
Dus mensen hebben dan ineens van, ja, er is iets raars gaande. Nou, dat is dan die diepvriesmotor die dan aanslaat. Of ze zeggen, dat is iets vreemds aan de hang. Dat is die kast van de diepvries die ze daar tegenkomen, waar ze niet bij kunnen. En die diepvrieskast, dat heet dan het vage vuur. Maar hel is dus niet heet, maar koud, diepgevroren. En vage vuur lijkt vage vuur om dezelfde reden dat als je bent gaan schaatsen en je komt weer in de kamer, dan voel je dat tintelen en het voelt als vuur. Maar dat vage vuur of dat vege vuur, dus koud vuur, is de tintelen van het weer opwarmen van de diepvries. En je hebt dus in het lichaam stukken die ingesloten zijn in hel, met die diepvries eromheen, dat vage vuur. En vroeger heette dat dan hel. En dat wat vanuit hel komt, want soms zijn er dingen die ineens contact maken met die ervaring die iemand had.
Oh ja.
Voor het lichaam is dat ontkend. Ze weten niet meer dat het speelt, maar vanuit dat gekwetste stuk binnenin ze, dit zijn ze allemaal gekwetste mensen, die hun gekwetste problemen niet hebben bekeken, niet hebben opgelost. De narcist die reflecteert anderen, maar doet niet aan zelfreflectie. De narciste accentueert de problemen van anderen, maar kijkt niet naar zijn eigen problemen, lost die niet op. Dus in die in dat gemis aan zelfreflectie hebben die dan dat helse gedrag. En soms wordt dat geactiveerd buiten ze om, want ze willen daar niet naar kijken. En dat helse stuk reageert dan automatisch per reflex vanuit reflexniveau en raakt daarmee het reflexniveau van anderen. Dus die activiteit, die activatie van die herinnering vanuit hel, die activeert dan ineens wat naar een ander toe, onbewust. En dat heet dan een duivel. Dus de oude terminologie van hel en duivel gaat over die afgesloten traumatische kwetsure herinneringen en het reflexgedrag wat daar vandaan komt en altijd te maken heeft met het moment dat die kwetsure ontstaat. Dus de mensen die hebben dat zelf niet door, die doen ineens wat anders en die zijn ontkoppeld in hun gedrag, want ze hebben geen weet dat ze dat doen. Die zeggen op een gegeven moment wat. En net zoals iemand die in hypnose is, of die uit hypnose is en een hypnotisch commando uitvoert, die merken dat ze iets doen, maar hun bewustzijn kan er niet bij. Maar doordat die mensen op die manier andere mensen daarmee raken in hun gekwetste plekken, dus die gekwetste plekken, die zijn als een soort aanstekelijke ziekte met elkaar bezig. De Indianen die hadden dat door en die noemden dat Wendigo of Wetico. Dus dat iemand die intern gekwetst is, die kan dan iemand anders kwetsen. En dat hele COVID-verhaal is daar een voorbeeld van. De psychopaten die dan andere mensen raken in hun onwetendheid over hun eigen immuunsysteem dat met elke griep kan omgaan. Dus die misleiden mensen om daarmee mensen te manipuleren om te compenseren voor hun eigen onvermogen. Dus die mensen die in hel zitten, die duivels, die hebben altijd compensatiegedrag, want die zijn in feite kreupel ergens. En die proberen dan via dat compensatiegedrag als met krukken onder de arm alsnog te kunnen lopen. Maar dat werkt niet. En op die manier krijg je dus ook dat de oude beschrijvingen zijn van de duivel is de misleider. Die doet alsof, geeft valse informatie en sluit niet aan op hemel. Dus het heeft niks te maken met de heelheid van alles wat is. Heeft altijd een zelfzuchtig eigen doel en verstoort daarmee de samenhangen van anderen. Dus mensen die niet doorhebben dat iemand een misleider is. En ik heb dat bijvoorbeeld met iemand gehad waar dan dat direct speelde. Ik had niet door dat hij bezig was met misleiding. En dat heeft mij dus een enorme hoop gekost.
Het heeft, ja.
Enorm veel gekost. Oh. En nu weet ik dus dat het een misleider is. En doordat ik verder ben gaan kijken, heb ik ook gezien dat er een hele hoop misleiders zijn, duivels, die des duivels andere mensen kwaad doen. Want dat wat ze doen, is tegen dat wat goed is in. En een van de teksten waar ik aan ga schrijven, die heet dan ook Live. En als je Live omdraait, dan spelt dat Evil. Dus in het Engels kan je zien dat Evil is het tegengestelde van life. Life is gebaseerd op vrije keuze. Evil is de ontkenning van vrije keuze. En mensen die evil doen, die manipuleren mensen in hun vrije keuze. En het remedie tegen evil is dus dat je altijd weet dat je een vrije keuze hebt. En dat je niet mee hoeft te doen aan de gekkigheid die iemand anders voorstelt. En belangrijker, dat je je kunt ontkoppelen van ontkoppelde mensen. Dus dat je bewust ontkoppelt van mensen die onbewust of onderbewust of buitenbewust ontkoppeld zijn. Die mensen zijn ontkoppeld omdat ze gevangen zitten in een oud trauma, hel. En door je bewuste keuze zet je jezelf in een hel. Je schermt je af tegen die kwaadheid, die onverteerde verledens van die anderen. Zodat je naar een gezonde omgeving kunt komen. Je koppelt je helemaal af van die ander.
En het is niet door te komen om lief te zijn of geld te geven.
Niets, nee, want alles wat je erin gooit wordt misbruikt, want het gedrag wat je ziet is gekoppeld aan een verborgen gedrag en een verborgen bedoeling die je niet ziet. Dus in feite heb ik nu vanaf het eerste gedeelte van mijn verhaal het vierde gedeelte van het verhaal daarna gepakt.
En de mensen weten het zelf niet.
Nee. En vanaf dat vierde gedeelte van het verhaal, van dat afgesloten stuk hel in die mensen, wat in ze opgesloten zit, maar waarvan zij het niet willen weten, zij ontkennen dat. Hoe dat werkt, kan je goed zien, dan kom ik eigenlijk bij het tweede gedeelte van het verhaal, dat wordt het nu deel 3. Ja. Daar kan je zien dat in cellen zie je precies hoe dat werkt. Want in ons lichaam, dat is ontstaan uit één cel. Dus nu ga ik het principe beschrijven van gezondheid en ziekte. En dat is het werk van Bert Verveen.
Huh?
Bert Verveen, een fysioloog uit Leiden.
Ja.
Die beschreef dat voor organen, maar ik heb daar verder naar gekeken en zag, in feite kan je dat zien vanaf de eerste cel. Die eerste cel die deelt zich, die draait zich als het ware via een draaikolk binnenste buiten, wordt twee cellen.
Ja.
En dat is letterlijk een draaikolk. Dat gaat van de materie vervloeit, de moleculen verdampen, de atomen ontladen en dan in het kwantumvlak spiegelt dat, een knalharde spiegel, en dan komen er twee cellen terug. De atomen worden opnieuw geladen, de moleculen worden opnieuw verbonden en de materie wordt opnieuw gevormd. Ja, en dat zijn dan, dat zit als het ware een soort draaikolk die dat doet. En die materie die wordt daarnaar georganiseerd. En die vormt dan twee cellen. En wat daarin dan zeg indirect te zien is, dat die cel die heeft een celcyclus.
Ja.
En bijvoorbeeld het vierde gedeelte van die celcyclus, dat heet dan de pauzefase.
Ja, die cel die energie vandaan.
Dat is een verhaal apart. Dat is een uitstekende vraag, maar het tetrionics legt uit, dat komt vanuit het kwantumveld. Die cellen kunnen met dat kwantumveld werken, kunnen daardoor moleculen formeren en transformeren. Dus die cellen die werken direct met kwantumenergie, zetten dat om in elektronbeweging, fysieke energie, atomaire, nucleaire krachten, kernkracht, atoomkernkracht. Daardoor kunnen ze moleculen vormen en daardoor kunnen ze materie vormen. Dus die maken op die manier de moleculen van de hormonen, de eiwitten, de pigmenten en de enzymen. Maar op die manier maken ze dus ook botten en vet en spieren en alles. Die celcommunicatie waarmee de cellen dat doen, is onderdeel van de celcyclus die ontstaat wanneer twee cellen zich gedeeld hebben. Wanneer twee cellen zich delen, dan heb je één celcyclus, is twee celcycli geworden. Maar die hebben per definitie een omgekeerde draairichting. Omgekeerde draairichting. En vanuit de natuurkunde moet je een wet van behoud van rotatie hebben. Dus er moet een extra cyclus ontstaan die zorgt dat de eerste draairichting blijft bewaard. Dus je krijgt dat er tussen die twee cellen een feed-forward en een feedback gaat. De ene cel die geeft informatie naar de ander. De ander die doet dan mee, wat mee en die geeft dat terug. En daardoor zijn die cellen in eenheid verbonden. Dus eenheden blijven een eenheid. Doordat die terugkoppelingscel er is, cyclus is.
Het lijkt een stroming in de zee wel.
Klopt, exact dat.
Ja.
Exact dat.
Oh. En ergens moet dat bij elkaar komen. En wat er,
ja, dus als het getijde omhoog gaat, dan wordt dat water verdeeld,
ja,
zodat het weer in balans is.
Ja.
Dus exact die, het gaat, het feed forward voegt iets toe, dan in die andere cel wordt het intern verwerkt, dan wordt het weer afgevoerd en gaat het terug naar die ene. Dus daar waar de eerste cel wat als het ware afgaf, ontvangt hij dat weer vanaf de andere kant. En die cellen houden elkaar daarmee in stand. Mensen doen dat ook. De mensen die geven elkaar wat, die ontvangen van de ander. En dat ontvangen en dat geven, dat zorgt voor een balans, waardoor ze samen meer kunnen doen dan alleen. Dus als je dat te maken hebt met twee cellen, dan heb je zo'n relatie. En dan zie je dat die relatie in feite niet een lijn is, maar dat die een lijn is met een pijl één kant op en een pijl de andere kant op. Dus het is een wederzijdsheid, een wederkerigheid. In het Engels, mutuality and reciprocity. Dus een gezonde relatie, net als in de cellen, heeft een mutuality and reciprocity. Bert Verveen, dat is het vierde gedeelte van het verhaal, die heeft laten zien dat als je dan twee cellen hebt, daar zit zo'n koppeling heen en een koppeling terug. En dat zorgt voor die balans. En die koppelingen heen, die kan dan als het ware van de ene, die heeft een bereik waarmee die andere cel nog kan bereiken. Maar als die koppeling heen te veel is of te ver is, dan heeft dat een overshoot en gaat dat mis. Is die koppeling te kort, haalt die dat niet, dan gaat het ook mis. Dus Bert Verveen die zei al, er zijn twee soorten van ziekte. In feite twee aspecten van één ziekte. En dat heet een terugkoppelingsziekte. Maar in de geneeskunde kennen ze dat niet. Dus hij heeft gezegd, je hebt bijvoorbeeld de nierziekte van Addison en je hebt de nierziekte van Cushing. Maar hij zegt, dat is niet twee verschillende ziekten. Je moet daar niet twee namen voor hebben. Want het gaat over de beschikbaarheid van, voor andere organen geldt dat ook, de beschikbaarheid van een hormoon. Is er te veel van, dan krijg je een ziekte van excess. Is er te weinig van, dan heb je een ziekte van deficit. Dus je hebt de ziekte van te veel en je hebt de ziekte van te weinig. En als het klopt, dan heb je geen ziekte, maar dan heb je gezondheid. Dus hij heeft laten zien dat ziekte is gekoppeld aan gezondheid. Want als de cyclus van feedforward en feedback verstoord raakt, dan leidt dat tot een teveel of een te weinig. En in een bepaalde mate kan die cel daarmee omgaan. Van gezondheid ga je dan naar adaptatie, aanpassing. Dus de cel die kan zich daarop aanpassen. Maar als dat dan te veel wordt of te weinig, dan kan die cel zich niet meer aanpassen en die moet compenseren. En dan moeten andere cellen gaan meedoen. Dus van die twee cellen moet er dan een ander celsysteem gaan meedoen, want die moeten dat te veel oppakken of die moeten dat tekort aanvullen. En dan ga je dus van een relatie van twee cellen naar een relatie van drie cellen. Maar in die relatie van drie cellen, daar kan je dan zien hoe die ontkoppeling kan ontstaan. Want als die twee cellen dan met elkaar die balans hebben, maar die balans wordt verstoord, de gezondheid gaat naar adaptatie, naar aanpassing, maar dat gaat te ver, dat moet naar compensatie, dan moet daar iets anders gaan meedoen. De Chinezen die kennen dat heel goed. En die noemen dat dan de divisies. En die hebben het dan over die overstap van die grens. Er moet dan iets buiten die grens van die twee cellen aangezet worden. Of er moet van buitenaf iets worden aangevuld. Dus die hebben het over dat compensatiesysteem. En op die manier kan je dan zien dat als twee cellen dat moeten balanceren, dan moet als het ware een derde celgroep meedoen. En als je dan ziet bij twee mensen die samen een gebalanceerde relatie hebben De omgeving, de omstandigheden, zeg de geldvoorraad of de honger of de oorlog of de ziekte, er verandert iets, dan is die balans, die doet het niet meer. En die moeten dat dan compenseren met iets. Andere mensen moeten helpen, andere geld moeten komen of de ziekte moet opgelost worden. Er moet iets van buiten gaan meedoen. Dus er komt een derde in het spel. En daardoor kan je dus krijgen dat die cel in het midden, tussen die eerste en die derde cel, die heeft dan te maken met die eerste cel, maar ook met die derde cel. Dus die krijgt een dubbelrol. Maar door die dubbelheid kan die gespleten worden. Die kan onecht worden. Dus die kan ineens, in plaats van dat die kijkt naar die eerste cel, heeft hij ineens een relatie met die andere cel. Die derde cel. En het kan daardoor zijn dat die relatie van die tweede cel verlegd wordt van die eerste cel naar die derde cel. Dus wanneer mensen in hun samenleving van het ene liefje naar het andere liefje gaan, dan is dat die eerste relatie wordt ontkoppeld en die wordt gekoppeld aan iemand anders. Maar die eerste cel die zit dus met een incomplete relatie, die moet dat wat naar buiten gekoppeld was naar zichzelf binnenin koppelen. Mensen leren dat niet op school. Dus die zijn als het ware afhankelijk geworden van de ander en kunnen hun onafhankelijkheid niet hervinden. Mensen die onafhankelijk zijn van anderen, die maken relaties en weten dat die relaties verbroken kunnen worden. En die weten dat alle relaties tijdelijk zijn. Die maken zich daar niet afhankelijk van, die hangen zich daar niet aan op. Maar die weten dat elke relatie een cadeau is en iets meer geeft, maar die blijven altijd op zichzelf staan. Mensen die dat niet hebben, en wanneer dan die relatie verbreekt en van de ene kant naar de andere kant gaat, van de eerste cel naar de derde cel gaat, dan hebben die tweede cel en die derde cel een relatie, maar die eerste cel ineens niet meer. Zoals de eerste cel in de tweede cel hadden een relatie, maar de derde cel deed nog niet mee. Dus door een verandering van omstandigheden kunnen die relaties verlegd worden, veranderd worden. En kan dan dat omgezet worden van de relatie van één cel naar een relatie met een andere cel. Binnen die cellen kan je dat heel mooi beschrijven. En dankzij dat verhaal van Bert Verveen kan je dat uittekenen. En het mooie is dat hij datzelfde laat zien als wat Tetrionics.
Wie is dat?
Dat is de fysioloog uit Leiden die dit ontdekt heeft.
Ja.
Bert Verveen. Schitterend werk. Dus in die cellen zie je dan dat die cel, wanneer er twee cellen zijn, dan kan die splitsing ontstaan. En wanneer er meer dan drie cellen zijn, dan kan het zelfs meer complex worden. Dan kan het tot afhankelijkheidssystemen, cultsystemen, ontkoppelde systemen, dictatuursystemen en dat soort dingen leiden. Want dan kunnen drie cellen samen die vierde cel ineens ondergeschikt maken en gaan parasiteren.
Ja.
Die houden dan die cel in stand, maar voor hun eigen nut. Dus die wordt dan, het barbertje moet hangen, die wordt dan de zondebok van de rest van het systeem. Of die wordt de geïdealiseerde leider van het systeem.
Ja.
Dat zie je op het moment dat je van drie cellen naar vier cellen gaat. Dus dan kan je de complexiteit van politieke systemen ook genezen op die manier. Die moet ik nog apart uitschrijven. Dus als ik het even hou bij die drie cellen, want dat is de basis van de pathologie, dan kan je op die manier ook voorstellen dat je, als je iemand hebt die gezond is, die werkt als één geheel. Maar als je iemand hebt die getraumatiseerd geworden is, die heeft een gezond gedeelte, maar die heeft ook een afgesloten hels-duivels gedeelte. Dus die is niet meer één. Dus dat is geen individu meer. Het woord individu betekent onverdeelbaar. Maar die is een dividu. Dat is een verdeeld iemand geworden. Die heeft een verdeelde persoonlijkheid, een gesplitste persoonlijkheid, een verdeelde persoonlijkheid, die is intern verdeeld en functioneert dus niet meer als één. Dus als iemand anders, een individu, een dividu ontmoet, dan heeft hij niet met één ander te maken, maar met twee anderen te maken. Dus op het moment dat een gezond iemand die geïntegreerd is, een verdeeld iemand tegenkomt, dan is hij niet in een één-op-één relatie, maar een één-op-twee relatie. Misschien zelfs een één-op-meer relatie. Dus die, in die interactie weet je dan niet, in dat dividu, de verdeelde mens, je weet niet welke van die twee kanten antwoorden, want het gaat via dezelfde mond en het gaat via hetzelfde lichaam. Maar het komt niet vanuit hetzelfde bewustzijn.
Je weet het andere
niet. Exact. Het individu ontkent dat daar wat speelt. En we hebben allemaal onze reflexen waarmee we werken. En we in een geïntegreerd individu zijn die reflexen ook allemaal bekend en onder controle. En dat zijn als het ware personeel of dieren die een baas hebben. Maar in een individu, iemand met een gesplitste persoonlijkheid, daar zitten stukken bij die niet onder controle zijn van de getraumatiseerde persoonlijkheid. Dus die mensen die intern ontkoppeld zijn, die kunnen ineens reageren vanuit een van die gekwetste onderdelen. En dan krijg je dat, net als bij een ontstekingsproces, rubor, calor, dolor, turgor en functio lesa, rood, warm, pijnlijk, rigide, en het werkt niet goed. Dus als je bij zo iemand die getraumatiseerd is, het hebt over dat gedeelte wat niet werkt, dan reageert dat ding als een reflex, reflexmatig van zichzelf. Die ander ontkent dat, want die heeft dat stuk niet willen zien, want die heeft dat niet willen oplossen, dus die weet niet dat die reactie komt. En dan is er ineens zo'n explosieve lading naar een ander toe. En ik heb dan ontdekt dat die verdeeldheid, dat verborgen stuk, gedraagt zich als het ware als een andere persoonlijkheid. En dat heet dan ook een subpersoonlijkheid. En ik heb gezien, je hebt dan actieve en passieve subpersoonlijkheden. En je hebt verborgen en niet verborgen subpersoonlijkheden. Sommige mensen weten dat ze die subpersoonlijkheid hebben. En die hebben dat soort een beetje onder controle. Sommige mensen weten niet dat ze dat hebben en hebben dat niet onder controle. Sommige van die subpersoonlijkheden die kunnen alleen maar passief zijn. Sommige van die subpersoonlijkheden kunnen actief zijn en kunnen het overnemen. Ik heb ooit eens met een meisje gepraat. Nou, dat was een vrouw van 30 jaar. En die zei van, ik heb geen subpersoonlijkheden. 5 minuten later sprak ik met haar subpersoonlijkheid die 15 jaar oud was. En die zei, zie je wel, ik kan alles doen en ze heeft er niks van door. Maar die was op dat moment een actieve en expliciete subpersoonlijkheid. Die nam het gewoon over. Ja. Dus als andere mensen daarmee in contact zijn met een dividu, die weten niet wanneer ze met het gezonde stuk praten of wanneer het ongezonde stuk. Die weten niet of ze praten met de engel of met de duivel. Maar doordat ze dat niet kunnen zien, omdat ze de aura niet kunnen zien, hebben ze niet door dat ze in feite niet meer met een engel, maar met een duivel praten.
Moet je het gordijn niet een beetje opzij doen? Ze hebben er zelf geen last van.
Ze merken het niet. En ik heb ook met mensen gepraat die hadden 15, 30 van die subpersoonlijkheden. Dus af en toe kom ik mensen tegen die daar zijn al bewust. En die hebben dan even wat hulp nodig en die kunnen dan ontdekken dat ze in zichzelf al die subpersoonlijkheden hebben. En die ervaren ze dan als jongere versies van zichzelf.
Als wat?
Jongere versies van zichzelf. En die zijn als het ware afgesplitst. Er gebeurde iets waar ze niet mee konden omgaan. Die hebben als het ware even afgesplitst. De ziel is even opzij gegaan. De reflexen hebben het overgenomen. En dat reflexstuk blijft dan doorgaan. Want de bedoeling is dat het later weer hersteld wordt. Maar als ze dat later niet herstellen, dan is dat net alsof je een pak met kaarten hebt. En dan worden kaarten die vallen daaruit. En die blijven daarnaast op tafel liggen. Of het is net alsof je in een bioscoop een film kijkt. En bij de deur zie je dan foto's van segmenten van die film. Dus die subpersoonlijkheden die zijn eigenlijk gekoppeld aan een stuk onverwerkt verleden. Als mensen dat doorhebben, dan kunnen ze naar dat stuk verleden gaan, naar die herinnering gaan, doorhebben dat dat voorbij was, dat repareren, integreren, en dan is dat verwerkt. Het is dat wat eerst een geïsoleerd, traumatisch gebeuren was, is dan ineens iets van, ja, dat heb ik meegenomen, want ik heb dat beleefd en kan dat accepteren. Ik heb het overleefd. Dat is niet meer belangrijk. Ik ben nu verder dan dat. Ik hoef niet meer te reageren alsof iemand wordt boos van me. Ik schrik me het lep Lazarus. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Nou, als iemand boos wordt, zie ik gewoon dat iemand boos wordt. Daar heb ik niks mee te maken. Ik ga gewoon door met doen wat ik moet doen. Dus die, door dat herstel weet degene die dat heeft hersteld om te gaan met die situatie die onverteerd was, maar ineens verteerbaar is geworden. En kinesiologie en andere technieken die letterlijk, die koppelen die herinnering aan de meridianen. En dat is het verteringsproces. Zo heb ik ook ontdekt hoe dat werkt. Dus op die manier kunnen de mensen dan die interne ijskasten met hun bevroren lading opzoeken en loslaten. En ik heb dus ook meegemaakt dat ik dan met mensen, die kunnen dan ineens 30 van die subpersoonlijkheden zien, buiten hun lichaam halen, zodat hun lichaam daar vrij van is. Dat buiten hun lichaam laten integreren, zodat hun geheugen daar vrij van is. En dat ze niet meer vastzitten in het verleden en dus niet elke keer in dat stukje van de muziek de noten missen. Overigens, Thomas Thies heeft ontdekt dat noten missen letterlijk te horen is in de stem van mensen. Hij kan horen dat die bepaalde frequenties niet meer kunnen maken wanneer er bepaalde ervaringen dat blokkeren. En hij heeft ook ontdekt dat wanneer ze bepaalde frequenties niet meer kunnen maken, dat ze dan, net als wat Rieke Geert Hamer vond, dat er in het lichaam iets is, in de frequenties van de moleculen die het lichaam gebruikt, dat ook geblokkeerd is. En dat kan je dus ook ontblokkeren. Dus op die manier kan je op de kant van het lichaam en de kant van de geest, psychosomatiek, kan je die genezing brengen.
Om dat te ontdekken, niet eenvoudig.
Nee, dat heeft me jaren gekost. Het is in dat verhaal heb ik nu bijna alles bij elkaar. Het bestaan van die ontkoppelde mensen in vier dimensies. De autist, de narcist, de psychopaat en de sociopaat. Het gaat eigenlijk allemaal om dezelfde soort van ontkoppeling. Het enige is, bij de autist is dat bewust, bij de narcist is dat onderbewust, bij de psychopaat onbewust, bij de sociopaat buitenbewust. Dat is ook de reden dat de narcist onderbewust mensen kan manipuleren, de sociopaat onbewust mensen kan manipuleren, de mensen in hun onbewustzijn kan manipuleren, de sociopaat kan mensen in hun buitenbewustzijn manipuleren. Want dat is waar zij vanuit hun gekwetstheid leven en werken. Het zijn robots, het zijn ontkoppelde mensen, duivels. Dus dat verhaal is dan te koppelen aan het ontstaan van die duivel door het bestaan van hel als de verborgen trauma herinnering in het lichaam, dus ook het gedachtenlichaam. om dat te begrijpen, is het dan heel makkelijk om gebruik te maken van die cellen. Die cel die zich deelt en dan weer deelt en weer deelt. En dat die cellen dan tussen twee cellen die lussen hebben, die zorgen dat die eenheden in eenheid kunnen werken. Maar wanneer de situatie mist, dan die feed-forward feedback lus die moet compenseren. Dat moet ergens anders aansluiten. En dat kan leiden tot die ontkoppeling. Die ontkoppeling, daar is dus de sleutel te vinden van de ontkoppeling. De Chinezen die kennen het goed in hun geneeswijze. En dan vanuit die ontkoppeling kan je dus herkoppelen. Dus in plaats van dat je in compensatie gaat, en van compensatie krijgen dan dat het naar decompensatie gaat. Dus als die drie cellen, die middelste cel, die was eerst gekoppeld aan de eerste cel, maar die gaat zich nu koppelen aan die derde cel. Die gaat er, om zo maar te zeggen, met een ander vandoor. Die eerste cel die voelt zich dan ontkoppeld. En die gaat een decompensatie, die stort in. Die weet niet meer wat hij dan moet doen. Want die heeft niet geleerd dat hij moet terugvallen op zichzelf. En dat is waarom vasten, koud douchen, koud bad voor het lichaam zo'n zelfherstel geeft. Want het lichaam valt dan terug op zichzelf. En gaat de interne processen herstellen. Dus mensen moeten dat dan ook leren. Dus door een ontkoppeling leren mensen dat ze niet afhankelijk zijn van die koppeling van anderen. Dus het verlies van de ander wordt dan het hervinden van zichzelf. En dan krijg je dat van gezondheid naar adaptatie, naar compensatie, naar decompensatie. Dus van gezond naar het aanpassen, naar het moeten compenseren, want de situatie vereist dat. Naar het kan niet zo langer, het stort in elkaar, de decompensatie. In plaats van dat het van compensatie naar decompensatie gaat, het ontkoppelen, gaat het naar recompensatie, het herstel. En dat is dus ook waar je dan de basis van de genezing ziet. En dan kan je ook zien dat die basis van de genezing, die zit dus op die vier vlakken. En dat werkt dus vanuit het bewustzijn naar het regelsysteem, naar de fysiologie, naar de anatomie.
Ja, maar je zet het niet zitten. Dat moet je uitproberen bij de patiënt.
Ja, maar je ziet het letterlijk niet zitten, want dat is waarom Tetrionics ook zo belangrijk is. Dat wat je ziet van de mens is alleen maar de materie. Dus de anatomie is de materie zoals die neergelegd is door de cellen. Ja. De fysiologie, de bloedstromen, dat is alleen maar de materie zoals die bewogen wordt door de cellen. De celacties en interacties, de celcommunicatie, is alleen maar het zichtbare aspect van wat er gebeurt in de cellen. Dus de cellen zelf, en dit is de kern van het occultisme, precies wat je zegt, je ziet niet wat daar echt gebeurt. Je ziet dat die cellen daar moleculen formeren en transformeren. En je weet dat dat gaat doordat ze dan atomen kunnen koppelen en ontkoppelen. Maar wat er echt gebeurt is dat die cellen kwantumvelden gebruiken om die atomen te koppelen en ontkoppelen via lineaire en circulaire kwantumstromen. En dat is helemaal niet materieel, dat is puur elektrisch, dat kan je niet zien. Dus alles wat er speelt, het bewustzijn, dat speelt in die elektromagnetische processen. Dus op het moment dat iemand sterft, alle materie is er nog, maar dat elektromagnetische veld wat alles informeert en coördineert, onderhoudt en opbouwt, dat doet niet meer mee. Dus dan zie je dat het lichaam wordt gedragen door het bewustzijn. Maar op het moment dat mensen een verdeeld bewustzijn hebben, en dat komt niet vanuit de ziel. De ziel is altijd heel. Maar de ziel die gebruikt mind, die gebruikt stukken van bewustzijn, lokaal bewustzijn in het lichaam, om het lichaam dingen te kunnen laten doen. De Chinezen noemen het shen. Dus de lever weet wat hij moet doen. Want daar zit een stuk bezieling in. Het hart weet wat moet doen, want er zit een stuk bezieling in, maar die doet wat anders dan de lever. Ze gebruiken allemaal hetzelfde DNA. Dus ze weten allemaal wat het plaatje van het geheel is. Maar het is alsof ze een boek hebben en elk orgaan is een ander hoofdstuk. Dus die organen, de cellen in die organen, die weten wat het boek is, maar die weten dat ze een ander verhaal ervan lezen. Want al die cellen die zijn gekoppeld via die onzichtbare elektromagnetische velden van informatie, waardoor die cellen weten wat ze doen. En die velden van onzichtbare informatie, dat heet bewustzijn.
Okay.
Bewustzijn.
Oh.
Dus de ziel die leeft in dat bewustzijn van het geheel, maar mind, ons denken dat we denken, die werkt met stukjes daarvan. Dus als mensen naar school gegaan zijn, die hebben geleerd om met hun mind, om met hun verstand te denken, maar die kunnen niet voelen vanuit hun ziel. Dus die denken vanuit hun gedachten, maar die weten niet dat gedachten het gevolg is van ideeën en idealiseren. En die weten dat ideeën het gevolg zijn van concepten. En die weten niet dat concepten het gevolg zijn van noties. Die hebben niet leren denken in het ondenkbare. Dus die zijn als het ware afhankelijk gemaakt van het gedachtedenken. En er zijn ook wetenschappers die denken dat gedachten is de kennis die ze hebben. En die weten niet meer dat gedachten ontstaan vanuit het kunnen denken. En dat is ook het verhaal van Jezus en Christus. Jezus, dat komt van het woord Yeshua, dat betekent onderwijzer. Dat is iemand die werkt met uit bestaande kennis. In India heet dat de Pundit, een boekenwijsheid geleerde. Die weet alleen maar wat er in de boeken staat. Die heeft niet zelf leren denken. Een slaafs denken. En het tegenhanger Christus is dat wat een baby doet. Die zit midden in alles, ervaart alles en die is bewust van alles. En die maakt dan gedachten over van alles. En die gedachten die gemaakt worden van alles, die worden dan in de schappen gezet. Dat heet dan de schappen van het weten, dat noemen we de wetenschappen. Maar het scheppen van weten is waar dat vandaan komt. En dat is het Christusbewustzijn, dat babybewustzijn, dat ongekende bewustzijn. En voor het genezen van de psychopaten, de narcisten, de sociopaten, gaat het er dus om dat ze koppelen naar het bewustzijn. De autist die is ontkoppeld naar het bewustzijn van zichzelf en de bewustzijn van alles wat er omheen is, maar die kan niet meer koppelen of die koppelt niet meer aan wat anderen doen.
Omdat
die koppelt niet meer aan wat anderen doen. Want voor de autist zijn alle mensen, alle andere individuen, zijn geen individuen, maar dividuen. Ze zijn intern verdeeld. Die zijn intern in conflict, die zijn niet meer bezield. Daar zitten duivels aan boord en daar doen ze niet aan mee. De narcisten die zitten in dat duivelse stuk, net zoals de psychopaten en de sociopaten. En die werken vanuit die duivelse delen, maar die zien er dus uit als gewone mensen. Maar ze, ten dele zijn ze dat ook nog, maar hun gekwetste subonderdelen, gekwetste herinneringen, die zijn als het ware een eigen leven gaan leiden en die hebben het overgenomen. Dus die reageren, die controleren, die bepalen. En dat is wat de andere mensen dan tegenkomen. En als de mensen dat dan over en weer op die manier gaan reageren op elkaar, want reflexen activeren reflexen, dus die reflexen zitten ineens achter elkaar te hollen, en dan gaan mensen oorlogen doen, die gaan slavernij aanstellen, die gaan mensen mishandelen, die gaan daar allerlei dingen bij bedenken. Dus die leven allemaal in hel. En die infecteren elkaar daar maar ook mee. Dat wetico, dat windago, die aanstekelijke gekte. En daardoor kunnen ze dus niet tot die heelheid komen. Dus dat is dan de kern van het verhaal. Dat als, na jaren heb ik dus door dat de heelheid die zit in de mens die vanuit de ziel gekoppeld is aan geest, aan het onzichtbare achter alles wat alles maakt. Vroeger noemde men dat God. dat is politiek misbruikt geworden, maar als je doorziet dat dat het kwantumveld is. Kwantumveld is een informatieveld, alle informatie zit daarin. Daar kan je ook bij, maar daar kan je alleen maar bij vanuit de ziel. Als mensen geleerd zijn, dat is waar scholen mensen dus ontkoppelen. Scholing dus een ontkoppelingsziekte. Dan worden mensen ontkoppeld, kunnen niet meer bij de ziel en die gaan ze dus als gekken gedragen. En daardoor leven we nu op aarde in hel. Terwijl het paradijs kan zijn. Dus het enige waar het over gaat is dat mensen doorhebben. Die traumatische ervaringen kan je oplossen. Dat kan binnen 20 minuten. En dan speelt dat niet meer mee. Oké, dan is er misschien nog een hele rij van andere ontkoppelde ervaringen. Verstorende ervaringen. Die ook verziekend zijn naar anderen toe. Nou, die haal je op dezelfde manier eruit. Als iedereen dat doet, dan heb je binnen de kortste keren dat ze niet meer vanuit die gekwetstheid reageren. En niet meer als claimende baby's reageren. Nou ja, dat moet ik er nog even bij vertellen. Er zit ook een koppeling in die narcisme. Dat is hetzelfde zie je in psychopaten en sociopaten. In de narcisten, omdat ze in feite onvolwassen duiveltjes zijn. De psychopaten zijn adolescenten duivels en sociopaten zijn volwassen duivels. De volwassen duivels, daar zie je eigenlijk niet meer van wat het is. De psychopaten, die doen kwaad en die verzorgen enorme ellende. Dus dat valt op. Dus die worden vaak opgevangen naar de gevangenis gegooid. Maar die doen hetzelfde wat de narcisten doen. Die vinden dat ze gelijk hebben, die hebben rechten op iets. En die zijn gekrenkt op het moment dat ze daar niet voorzien worden. Maar in feite zijn dat gewoon mentale, psychologische baby's. Dus de narcisten gedragen zich als een baby. Ze zitten in hun krib, kunnen niks. Blaren, vinden dat ze van alles moeten krijgen. En op het moment dat ze niets krijgen, dan gaan ze blaren. Op het moment dat ze wel krijgen, dan gaan ze lachen. En bij de narcisten zie je dat ook, en dat is ook bekend. Dat heet dan, wanneer de baby gaat lachen, dan heet dat love bombing. Dus die bombarderen mensen met liefde. Die zijn heel gul aan het lachen en vrolijk zijn en grappig zijn enzovoort. En wanneer ze dat niet krijgen, dan krijgen ze een narcistische krenking. De gaslighting heet dat. Dan branden ze anderen kapot. En dat is dus allemaal een afhankelijkheidsding, want die narcist is in feite een emotionele baby, want die zit vast in die kwetsures, die is volledig afhankelijk geworden van die kwetsures. En die heeft dus die anderen nodig om te kunnen overleven en dat heet een narcissistic fuel. Dus op het moment dat die anderen boos maken, daar genieten ze van, daar leven ze van. Op het moment dat ze anderen bang maken, daar genieten ze van, daar leven ze van. Want dat zijn hun reflexen die dan kracht krijgen en daardoor ze als het ware kunnen laten doordraaien. Dus op het moment dat narcisten emotioneel in de ijskast gezet worden, dan worden ze niet gevoed. En dan, dus een gedeelte van dat genezingsproces is isoleren. Een gedeelte van het genezingsproces is het isoleren. Dat ze in isolement gezet moeten worden. Wat logisch is, homeopathie doet datzelfde, je laat ze de ziekte ervaren die ze hebben. Dus ze zitten in isolement, dus door ze in isolement te zetten, worden ze geconfronteerd met dat isolement. En dat kan dan leiden tot een herkoppeling, maar uiteindelijk gaat het erom om dat te genezen. En dat is ook wat ik ontdek met die narcistische persoonlijkheden. Die subpersoonlijkheden, die bevroren stukken hel, die ontkoppelde stukken van beleving. Dat als je weet dat dat een stuk ingevroren herinnering is, afgeschermd wordt door dat spanningsveld van die ijskast met zijn motor en zijn lawaai en zijn elektriciteitsgebruik, dan kan je daar buiten gaan en dan ga je buiten dat emotionele. En dan kan je gewoon zeggen van, oké, er is wat gebeurd, dat was verschrikkelijk, maar je hebt het overleefd. Je hebt gebeurd, dat is verschrikkelijk, maar je hebt het overleefd. Je hebt gebeurd, maar je hebt het overleefd. Het is gebeurd. Je hebt overleefd dat wat er is gebeurd. Je hebt overleefd dat wat er is gebeurd en dan draait het om. Dan kunnen ze kijken naar wat er is gebeurd, weten dat ze hebben overleefd. En dat de bananenschil waarover ze gestruikeld is, een oei, pijn, bultje, dat niet meer van belang is. Dat de bananenschil niet belangrijk is. Dat het vallen niet meer belangrijk is, dat de bult niet meer belangrijk is, maar dat het er gaat om op te staan. En op al die traumatische herinneringen kunnen ze dan weer opstaan. En dat zie je dan ook in die mensen, dat stuk subpersoonlijkheid staat dan weer op. Gaat opletten op wat de situatie eromheen is. Want dit soort trauma, dat heet een chronische ziekte. Want het gaat maar door in de tijd. Maar in feite is het achronische ziekte. Een achronische ziekte, want het staat buiten de tijd. Er is iets dat is buiten de tijd afgesloten. En dat blijft gewoon meebestaan. Maar in de onveranderde toestand van hoe het toen was. Want het werd nooit verteerd. En op het moment dat je dan zegt van, ik heb het overleefd, dat wat gebeurd was, dan draait het om. En dat stuk herinnering kan dan opgroeien met de rest. Dat stuk bewustzijn wat dat op slot hield, kan dan weer kijken wat er in de omgeving verder gebeurd is. En dan wordt het weer verteerd. Dan wordt het weer geïntegreerd in de omgeving. En het is gewoon van, ja, dat is gebeurd, nou en. En daarmee komt dan die genezing. Daardoor stopt dat infecteren van anderen ook. Ontstaat de genezing van de mensheid. En daardoor wordt hel weer omgezet in paradijs.
Nou, dat mag.